deze morgen daar ook naar gaan kijken uit Galaten hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 14. Het is weer fijn om in uw midden te zijn. We hebben een paar mooie weken achter de rug. We hebben er weer een kleinzoon bij. Die heet Aquila. Dat is de Spaanse manier van Aquila. In Spaans zeg je Aquila. Daar zijn we dankbaar voor. En we hebben een mooie week gehad in Ter Apel, waar enkele van uw gemeente aanwezig waren. Heerlijk om daar in een rustige omgeving ook het woord te mogen brengen, met elkaar op te trekken. En het mooiste is wat Nellen altijd en ik vinden, we zijn steeds de jongste. De gemiddelde leeftijd is zo 80 en dan voelen we ons zo jong daar. Dus dat is weer geweldig. Ja. Mooi. Galaten hoofdstuk 3. En er is altijd weer typisch Paulus hoe die dan schrijft. Galaten hoofdstuk 3. O dwaze Galaten. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was. Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. En daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof. Maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door geloof. Prachtig gedeelte. Ook een heel krachtig gedeelte. En twee dingen die kenmerkend zijn, is vers 8. En de schrift die voorzag. En in vers 10. Als je niet blijft bij alles wat geschreven staat. Paulus wijst hier terug op de schrift. En Paulus is niet de enige die regelmatig teruggrijpt naar de schrift. En als hij het heeft over de schrift, dan heeft hij het over wat wij noemen het Oude Testament. De boeken van Mozes, de profeten en de psalmen en alles wat daarin geschreven staat. En het is zo bijzonder als we daarna gaan kijken, dat ook de Heere Jezus regelmatig teruggrijpt naar de schrift. En heel duidelijk is dat naar de Emmausgangers, dan onderwijst hij hen vanuit de schrift, voor alles wat Mozes en de profeten over hem gezegd hadden. Daarna komt hij weer bij de discipelen en onderwijst hen vanuit de schrift. Zelfs in Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed, verwijst hij in gesprek tot zijn vader dat het overeenkomstig de schrift was wat gebeuren moest. De gemeente te Thessalonica, wat doen ze? Ze gaan terug naar de schrift om te kijken of deze dingen wel zo waren. De apostel Paulus in de Romeinenbrief, in Korinthe, in Timotheus, in 2 Timotheus. Regelmatig zegt hij, maar de schrift die zegt. Hij grijpt naar iets waar je naar terug kunt gaan. Jacobus, in Jacobus 2 vers 8 en 4 vers 5, die verwijst terug naar de schrift. En ook Petrus doet dat in zijn brieven. En die schrijft regelmatig, maar de schrift zegt. Dus dat is niet een subjectieve gevoel van, ja, zelf vind ik persoonlijk. Nee, het is een basis waar ze naar teruggrijpen, die gefundeerd is in het woord van God. En dat is zo mooi wat we hier ook tegenkomen, hoe Paulus dat op een hele bijzondere wijze aan het doen is. En die brief is niet alleen voor Galaten, maar indirect voor ons ook vandaag de dag. Want ook in veel gemeentes en veel broeders en zusters, die zie je afwijken van de waarheid van God. En ja, maar wij leven in een andere tijd. En Paulus kon niet weten hoe wij nou in 2021 denken. Nee, kon Paulus niet, maar de Heere God wel, want het is zijn woord. En als de Heere God de Bijbel zou moeten aanpassen aan elke cultuurverandering, ja, dan zouden we om de 5 jaar een andere Bijbel moeten hebben. Maar de Gods woord blijft hetzelfde. De vraag is, hoe passen wij dat toe in onze tijd? Gods waarheid blijft staan. En hier in deze brief uit Paulus zijn zorg voor deze gemeente. Hij vreest zelfs dat alles wat hij gedaan heeft voor niets is geweest. In hoofdstuk 4 vers 11 zegt hij dat ook zo mooi. Of mooi, het is eigenlijk heel verdrietig. Dan zegt hij, ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u hebt ingespannen. Nou, als Paulus zegt dat hij zich heeft ingespannen, dan heeft hij zich ook werkelijk ingespannen voor die gemeente, voor de gemeente van de Heer Jezus Christus die hij zo lief had. En hij gaat krachtig te werk in deze brief. En dan zie je dat hij een bepaalde autoriteit ook aanneemt. Hij doet dat vanuit de geroepenen zijn, niet vanwege mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader. En vanuit die autoriteit schrijft hij ook krachtig deze brief. En dat kan hij ook doen, want hij is daarvoor aangesteld. En dan schrijft hij over zelfs de huichelarij van Petrus. Dat schrijft hij zomaar open in een brief. En dan komt hij in hoofdstuk 3 en dan gaat het om wat hem zo aan het hart gaat. Dat hij heeft de genade van God gebracht in Christus Jezus en ze zijn terug naar het oud-testamentische, wettische manier van leven gegaan. En hij doet dat op een bijzondere wijze. In vers 1 tot 5, dat is zijn persoonlijke observatie, zijn waarneming waar de gemeente staat. En dan vanaf vers 6 tot 14 geeft hij een schriftuurlijke argumentatie. En dat is zo prachtig. Die argumentatie is niet van ik vind. Die argumentatie die komt vanuit het woord van God. En dat is zo belangrijk om dat te zien, dat hoe die dat verwoordt, dat dat gebaseerd is op dat woord van God. Nou, hij begint met die waarneming en hij gebruikt daar eigenlijk 6 behoorlijk confronterende retorische vragen voor. En dat betekent, hij stelt vragen, maar hij hoeft geen antwoord, want die vragen moeten eigenlijk aanwakkeren tot nadenken. Als iemand zou zeggen, bent u werkelijk een christen? Dan zou dat een vraag kunnen zijn, hoef ik geen antwoord op, maar dat u in uw hoofd gaat afvragen, ja, ben ik werkelijk een christen? En als ik dat ben, op grond van wat ben ik dat dan? En wat betekent dat dan voor mij, christen zijn? En dan zou je zo een heel reeks van vragen in je hoofd kunnen krijgen van, ja, daar wordt wat gezegd, daar wordt wat gevraagd. En de bedoeling was niet, geef mij antwoorden, maar het aanwakkeren in uw denken om een stukje zelfonderzoek te doen. En dat is wat Paulus hier doet. En wat doet hij dat op een heerlijke, ja, verbinding leggende wijze, hè? In evangelisatie moet je eerst, dat is ook weer zo'n nieuw woord, de verbinding zoeken. Nou, begin maar eens zo. O dwaze. Je staat op straat, gaat evangeliseren. Hey, dwaze kerel. Nou, dat is niet bepaald een verbinding bouwen. Een relatie opbouwen. Maar Paulus doet dit vanuit zijn zorg. Vanuit het kennen van deze gemeente. En zijn eerste reactie, zijn eerste vraag is: o dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? En dan specificeert hij die gelaten. Hij zegt: u, gemeente, voor wie Jezus Christus eerder voor de ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Dat is een hele andere vorm van u voor wie Jezus Christus gepredikt is. Dat kan een korte, krachtige prediking geweest zijn. Maar Christus was voor de ogen geschilderd. Het was als een wit doek en Paulus is gaan preken en is op dat doek gaan schilderen. En dat is zo zichtbaar, zo tastbaar geworden, dat het bijna was, zo schrijft hij dat, alsof Christus onder hun gekruisigd werd. Nou, u kent dat wel, er zijn sprekers die hebben die gave om je helemaal mee te nemen in die beleving. En dan is het net of je erbij was. Het leek wel of ik er gewoon bij was. Zo, zo diep raakte die boodschap mij. En dat is wat hij hier heeft gedaan. Dus het contrast van wat er gebeurd is tegenover het dwaze staat hier heel sterk tegenover elkaar. Hoe kun je zo dwaas worden als je dat hebt gezien? Wat is er gebeurd? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag in vers 2. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Met andere woorden, heb je dat verdiend door werken of was dat uit die genade van God? Want ook wedergeboorte is een genade van God. Het ontvangen van de Heilige Geest is een genade van God. De inwoning van de Heilige Geest is genade van God. Dat hebben wij niet verdiend, maar dat heeft God ons vanuit zijn genade gegeven op grond van het geloof. De derde vraag, het eerste gedeelte van vers 3. Bent u zo dwaas? Nou, Paulus, nou moet je toch ophouden. Dat je vroeg of zij, o dwaze gelaten. Oké, we weten, we kennen jou. Dat kunnen we nog handelen. Maar nu zeg je, bent u zo dwaas? Met andere woorden, je karakteriseert ons werkelijk als een dwaze gemeente. Ja, dat doet Paulus. Hij zegt, bent u dan werkelijk zo dwaas geworden? En dan gaat u met die volgende vraag, de vierde, dan zegt hij, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Dat was volkomen dwaasheid. Wat is er dan gebeurd als je vanuit de geest hebt leren leven? Dat je weer teruggaat naar het vlees. En het is het gevaar wat ook in ieder van ons zit. En dat gevaar dat wordt zo graag aangewakkerd door de duivel, door omstandigheden, door seculier denken van ja, je moet toch iets terugdoen. We kunnen niets terugdoen, want Christus heeft het 100% voor ons gedaan. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Hoe kun je dat doen? Hoe kun je als je zo begonnen bent, nu eindigen gaat in het vlees? De vijfde vraag, vers 4. Hebt u dan te vergeefs zoveel geleden? Met andere woorden, het is deze gemeente niet eens voor de wind gegaan. Ze hebben ervoor geleden. En ze hebben daar dat leed ook gedragen voor het evangelie. Voor de genade van God. En dan zegt Paulus, is dat dan te vergeefs geweest? Hoe kan dat toch? Als het toch eens vergeefs was, daar klinkt verdriet in. Hoe is het mogelijk? En dan gaat hij verder. Vers 5, de zesde vraag. Hij dan, de Heere God, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En hij eindigt hier zijn observatie, zijn persoonlijke waarneming van zo ziet de gemeente in mijn ogen eruit. Nou, dan is natuurlijk de reactie, ja maar Paulus, zo zie jij dat. Nou, dat hoor je vandaag de dag ook zo vaak. Ja, maar zo zie jij dat. We leven in een andere tijd. We leven in andere omstandigheden. Dingen veranderen nu eenmaal. Ach, God is liefde en onder die liefde kunnen we alles gewoon schuiven. God is liefde. Maar wacht even. Dan gaat Paulus zijn argumentatie ontvouwen. En die bouwt hij op vanuit de schrift. Vanuit de schrift. Ik heb een keer meegemaakt dat we zaten in een kring. En heb ik het hier wel eens verteld. En daar gingen ze preekbespreking doen. Nou, is altijd leuk. Ze noemen het preekbespreking. Maar het wordt meer die predikant onderuit proberen te halen over wat hij niet goed zei. Maar goed, het was preekbespreking. En dan beginnen ze, nou Arie, wat vond jij ervan? Nou, Arie vond wel wat. Ellie, wat vond jij ervan? Ja, die vond ook wel wat. En zo iedereen, die vond wel wat. En toen kwamen ze bij mij en toen zeggen ze, nou Jack, wat vind jij ervan? Ik zeg, ja, maar het gaat er toch niet om wat ik ervan vind. Ik zeg, wat zegt het schriftwoord waar hij het over gehad heeft? En toen zit er eentje, die zit ertussen en die zegt, nee hoor, dan komt Jack nuchter weer met die Bijbel. Ja, dan zit je in een kring, hè? Waarom? Omdat de kracht van het woord neemt jouw opinie weg. Neem wat jij ervan vindt weg. Want het gaat niet erover wat wij ervan vinden. Het gaat er steeds om wat zegt het woord van God. Dat is waar je op terug kan vallen. En we leven in een tijd waar het geloof ook door emotie en ervaring beleefd moet worden. Nou, als dat bij mij zo zou zijn, dan zou ik de ene dag in de hemel zijn en de andere dag ben ik absoluut verloren, want ik voel niks. En vooral mannen hebben dat misschien nog sterker dan vrouwen. Ik vind al eng als Nel zegt, wat voel je? Ja, niks. Ja, een beetje nuchter, wat denk je aan? Ja, niks op het ogenblik. Ja, dat kan niet, je kan niet niks. Ja, mannen wel, die kunnen dat. Ik zit in mijn boxje en niks. Maar als daar mijn geloof op gebaseerd zou zijn, wat heb ik dan voor een geloof? Maar mijn geloof is gebaseerd op de waarheid van het woord van God. En menig keren, vooral toen ik pas tot geloof was gekomen, heb ik zo getwijfeld over mijn behoud. En toen leerde die voorganger ons, ja, maar je moet ook niet daarin twijfelen. Je moet vasthouden aan dat woord van God. Je moet Bijbelversen uit je hoofd gaan leren. En die gedachten ondergeschikt maken aan het woord van God. En 1 Johannes 5 vers 13 was toen nog voor mij een houvast, een banier in mijn geloofsleven. Dit heb ik u geschreven, u die gelooft. Oh, dat was ik. Dit heb ik u geschreven, u die gelooft dat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En dat heb ik onderstreept, dat heb ik gememoriseerd. En ik heb dat duizenden keren gebruikt als die gevoelens kwamen van, jij bent geen kind van God. Jij doet het helemaal niet goed. En moet je kijken wat je vandaag weer hebt gedaan. En dan greep ik vast aan dat woord van God. En dat is wat Paulus hier gaat doen. Hij gaat terug naar de schrift en hij werkt die argumentatie op een bijzondere manier uit. Eerst 6 vragen en hij gebruikt 6 argumentaties om dat te weerleggen. En het heeft allemaal te maken met de Bijbelse waarheden die aantonen dat vergeving, verlossing en verzoening door het geloof in Christus Jezus is en een genade van God is. Prachtig om dat te zien. En hoe doet hij dat? In vers 6. Hij grijpt gelijk terug naar Abraham. En er zit ook een opbouw in zijn argumentatie. 1. Abraham gerechtvaardigd door het geloof. 2. Het geldt zowel voor Joden als niet-Joden. 3. Het is door geloof en niet door werken der wet. En 4. Dan richt u ons op het werk van de Heer Jezus Christus. Als een soort zegenkleed boven die argumentatie uit. Hij begint met Abraham, gerechtvaardigd door het geloof. Vers 6 en 7. Zoals Abraham geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Nou, waar grijpt hij naar terug? Naar Genesis hoofdstuk 15, vers 6. Genesis hoofdstuk 15, vers 6. Waar Abraham de gerechtigheid ontving op zijn geloof. Hij verdiende dat niet. Eigenlijk staat er en God rekende hem de gerechtigheid toe. En dus het kwam 100% vanuit God dat hij gerechtvaardigd werd op zijn geloof. En dan moeten we goed opletten, toen was er nog geen verbond geloten, er had nog geen besnijdenis plaatsgevonden. Er was alleen een belofte in Genesis 12 aan hem gegeven. Maar het verbond moest nog komen, de besnijdenis moest er nog komen, maar hij werd daarvoor al gerechtvaardigd op het geloof. En dat is waar hij hier naar verwijst. Dat is de eerste oud-testamentische waarheid, vers 6. En dan vers 7, begrijp dan toch. Ik heb zo het gevoel dat Paulus hier die gemeente beetpakt en heen en weer schudt. Begrijp dan toch. Sommigen kennen dat wel, hè? In de opvoeding van je kinderen of weet ik het. Misschien man en vrouw. Begrijp dan toch. Weet je het dan niet? Snap je het dan niet? Maar hier uit die zorging van Paulus voor die gemeente. Hij zegt, begrijp dan toch. Wat moeten ze begrijpen? Dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Hij wil ons daar voor toe wakker schudden. En lieve broeder en zuster, als u ingedommeld bent in uw geloof, dan hoop ik dat de Heilige Geest u zo wakker schudt deze morgen, dat werkelijk die dankzegging, die lofprijzing komt, dat u door genade, door het geloof behouden bent. En dat het bloed van de Heer Jezus Christus u gereinigd heeft van alle zonden. Waardoor u onberispelijk, rein en gerechtvaardigd voor het aangezicht van God staat. Of zoals Hebreeën 10 dat zegt, dat u daardoor met alle vrijmoedigheid tot hem kan naderen. Begrijp dat toch, zegt hij. Gaat hij naar het tweede? Dat is, het geldt ook voor de niet-Joden, vers 8 en 9. En de schrift. Hier gaat de argumentatie niet van en ik vind. Nee, en de schrift. En wat deed de schrift? Moet u eens lezen. De schrift die voorzag. Oh, wacht even. Dus in Genesis wordt al gesproken over het beeld wat er zou komen, de vervulling van alle beloftes in de Heer Jezus Christus. Ja, de schrift voorzag dat. Hoe kan dat? Omdat de schrift volledig geïnspireerd is door de Heer zelf, door zijn geest. En dat ligt 2 Timotheüs 3 vers 16. Heel duidelijk. En dan staat er hier zo mooi, en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen, de niet-Joden, zou rechtvaardigen. Verkondigde, wie verkondigde? De schrift. De schrift verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Nou, ik moet zeggen dat ik dat weinig hoor. Ja, we gaan naar het evangelie. Nou, dan wacht u op. Is dat Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes? Paulus zegt, we gaan naar het evangelie. Genesis? Ja, in Genesis werd het evangelie al verkondigd. Daar werd de genade van God door Abraham aan heel de wereld al verkondigd. En Paulus die grijpt daar helemaal op terug. En hij zegt hier zo mooi, hij zegt, en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. En dan zegt hij, in u zullen al de volkeren gezegend worden. Dat zei hij in Genesis 12 vers 3, als hij Abraham roept om te gaan. De belofte. Toen sprak hij er al over. En dat is zo bijzonder om dat te zien. En daarom staat er, zegt hij hier, daarom worden zij, wie? Die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Gelovige Abraham en ieder die gelooft, die vallen onder diezelfde rijke zegen van dat woord van God. Dan gaat hij verder en dan werkt hij dat uit en dan zegt hij, het is door geloof en niet door werken der wet. De verse 10 tot en met 12. Dan zegt hij hier, want allen die uit werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, en daar komt alweer de derde oudtestamentische verwijzing, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Deuteronomie 27 vers 26. Dan zegt hij dat hier. En dan bouwt hij dat door in vers 11. En zegt hij dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Er is geen vraag of dat wel of niet zo is. Hij zegt, en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt door God, is duidelijk. En dan haalt hij weer een tekst aan, en dat is uit Habakkuk 2 vers 4. En dan zegt hij, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wacht even, wat heeft Habakkuk nou met Abraham te maken? Die leven toch niet in dezelfde tijd? Er zitten aardig wat jaartjes tussen. Ja, maar het gaat hier ook niet Abraham, het gaat hier ook niet over Habakkuk. Het gaat hier over het woord van God. Het gaat hier over het gerechtvaardigd zijn door het geloof. En dat bindt Habakkuk en Genesis, dat bindt dat bij elkaar. Want het woord van God is niet in schijfjes. Is niet in delen. Het is één woord van God. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En dat is zo prachtig om te zien dat het Nieuwe Testament eigenlijk op het fundament van het Oude Testament doorbouwt. Een prachtige duidelijkheid van het woord van God. En dan komt de vijfde verwijzing, vers 12. Maar voor de wet is het niet uit geloof. Probeer dat maar eens in het verkeer. En dan, u rijdt door rood, u rijdt iemand aan, u rijdt met de auto over de stoep, u parkeert op een invalide werkplaats en u zegt, ja, mijn lieve agent, ik geloof in de wet. Ja, dan zegt hij, dat is mooi. Maar u krijgt toch een bekeuring. Want u handelt niet overeenkomstig de wet. En zo is het ook hier. De wet is niet uit het geloof. Je kan wel geloven in de wet, maar dat doet het niet. Het is geloven in de Heer Jezus. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor een mens behouden moet worden. En als iemand hier is die nog niet weet of die behouden is, dan zegt de Heer Jezus vandaag, maar dat kan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand, dus ook u niet, kom tot de Vader dan door mij. Hij is de weg. En wat vraagt het? Geloof dat hij de Zoon van God is. Dat hij degene is die voor uw zonde aan het kruis van Golgotha gestorven is. Maar niet daar gebleven is. Hij is begraven, maar ten derde dagen opgestaan. En hij is de hemel gevaren. En daar zit hij aan de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons bidt en pleit. En van waar hij zal wederkomen. Dat is de evangelie. Dat is de rijke boodschap. Maar, wat zegt hij hier? Voor de wet is het niet uit geloof. Maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Leviticus 18, vers 5. Paulus argumenteert hier vanuit de schrift. En is het zo bijzonder, dan als hij die argumentatie opgebouwd heeft, dat hij in vers 13 eigenlijk de bladzij volledig omkeert. En dan zegt hij, Christus. Christus. Niet maar of direct de naam Christus. De Heere Jezus. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door, en we moeten eens over nadenken, door voor ons een vloek te worden. Hij droeg niet alleen de vloek van de wet, de vloek, het oordeel dat op de zonde ligt, maar hij werd daardoor tot een vloek gemaakt. Hij is het daar geworden, want er staat geschreven. En dit is de laatste argumentatie uit het Oude Testament. Vervloekt is een ieder die aan een kruis houdt. Of die aan een hout hangt. Weer uit Deuteronomie, maar dan hoofdstuk 21. Christus heeft ons vrijgekocht. Van de vloek van de wet. En daarom is het alleen geloof. Dan is het niet uit werken der wet. Het maakt ons volledig vrij. Maar dan zegt Paulus ook, maar die vrijheid is niet om je eigen vlees te dienen. Maar we worden vrijgezet om te midden van een vleeselijke wereld, en ook een vreselijke wereld, om daar te midden van hem te dienen. Hem te eren, hem te loven en te prijzen. Maar ook in gehoorzaamheid aan zijn woord te proberen te wandelen. En als je dat verlangen hebt, dan heb je hem dagelijks nodig in je leven. Dan heb je de kennis van het woord van God nodig. Heren, hoe wilt u dan dat ik wandel? Nou, dat leert dat woord heel duidelijk. Maar dan moet je daar wel naar kijken. Moet je daar wel naar willen zoeken. En hier, hij zegt, hij geeft de aandacht op Christus. Maar heeft u wel eens vers 14? Moet u eens kijken. Vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, komma, op dat. Ik vind dat altijd van zo'n van die bijzondere woordjes, op dat. En Paulus gebruikt dat heel veel, want daar wil hij de reden waartoe uitleggen. Hij hoopt met dat woordje op dat u aandachtig gaat luisteren. Hij zegt op dat, wat? De zegen van Abraham, waar hij zo heeft op gewezen. Dat de zegen van Abraham, en let op het woordje, in Christus Jezus. Niet buiten Christus om. Maar in Christus Jezus. Dat het in Christus Jezus tot de heidenen, de niet-joden zou komen. Dat was de bedoeling. Die belofte van Abraham kon alleen plaatsvinden als iemand, en dat was dat beloofde nageslacht in enkelvoud, waar Paulus ook in dit hoofdstuk verder over spreekt, dat die zou komen. En hij is gekomen. En daardoor is die zegen doorgegaan. En, er komt een tweede op dat wij. En wie zijn die wij? Nou, degene die geloven. Opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Er is geen andere manier om die geest te ontvangen dan op grond van het geloof. Want de geest doet jou geloven, doet jou wederom geboren. Het is een bijzondere werking van Gods geest in de ziel van een zondaar. En dan hebben we boekjes met 5 stappen, 7 stappen, 10 stappen, 40 stappen. We hebben zoveel stappen. Maar het is niet vast te leggen op welke wijze de geest van God zo bijzonder in een mens heeft gewerkt. Als iedereen hier zijn getuigenis zou geven, dan hebben we totaal verschillende getuigenissen hoe iemand tot geloof is gekomen. Verschillende achtergronden, verschillende eigenschappen die we bezitten. Maar wel dezelfde geest die ons de ogen heeft geopend voor het heil in Christus Jezus. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Lieve broeders en zusters, ook wij moeten waakzaam blijven. We moeten waakzaam blijven dat we leren leven vanuit genade. En ik weet zelf, dat valt niet altijd mee. Hoef ik dan werkelijk niets terug te doen? Nee, de schrift zegt, het is gebeurd, het is gedaan. Ja, maar moet ik dan toch niet? Nee, dat hoeft niet. In Christus ben je gerechtvaardigd. Dat er geen wetticisme weer toegevoegd worden. Maar aan de andere kant ook niet dat we heel liberaal en vrij van denken worden van, nou, als het zo zit, dan kan ik ook mijn leven leiden. Nee, dat leert het ook niet. Dan leert de Bijbel heel duidelijk dat we Gods weg moeten zoeken en de weg moeten wandelen die Hij van tevoren voorbereid heeft. En die weg is voorbereid. En hoe vind je die? In het woord van God. En het begint soms heel, heel praktisch. Wandel niet als goddeloze. Wandel in wijsheid. Noem maar op. Heel eenvoudig begint het. En als je daarmee begint, dan gaat het ook verder ontwikkelen. Maar we moeten oppassen dat we niet terugvallen naar een wetticisme. En dat Paulus diezelfde vragen moet zeggen of moet stellen en beginnen met: zijn jullie nou ook al zo dwaas geworden? Dan hoop ik dat we overtuigend kunnen zeggen: nee, nee Paulus, maak je geen zorgen. En dan zegt Paulus misschien, oh, maar waar is dat dan op gebaseerd? Ja, nou, ik voel me goed. Ja, zegt hij, maar gisteren voelde je je niet goed. Waar is het op gebaseerd? Dan zeg je, Paulus, hetzelfde wat jij deed. Op dat woord van God. Het woord van God wat vaststaat door alle tijden heen. Maar we moeten eraan vast willen houden. Laten we de schrift blijven onderzoeken. Laten we onder de indruk blijven van dat woord van God. Het is het woord waar de Heere door spreken wil, vormen wil, kneden wil, om ons steeds meer op zijn Zoon te doen lijken. Blijf u daar mee bezig, maar ook vertrouwend geloven. Wees dankbaar dat we het niet allemaal hoeven te begrijpen. Het begint met geloven. Ik heb denk ik een keer gezegd, Johannes 3, vers 16. Stel u voor dat het zo was. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die God begrijpt niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe zou het dan met u zijn vandaag? Dan ben ik verloren. Ik moet soms zeggen, Heer, ik begrijp u niet. Maar dat vraagt hij ook niet. Opdat een ieder die gelooft. En als je het gelooft, dan uitzicht dat ook in je leven. Het ware geloof zet je in beweging. Het ware geloof houdt je dicht bij God. Het ware geloof doet je ook onderwerpen aan dat woord van God. Want als we het woord van God van ik vind, nou dan is er heel veel wat ik niet vind. Dan zou ik een heel dun bijbeltje overhouden en alleen dat wat bij mij past. Zo hoorde ik pas ook over contextueel bijbel lezen. En ik hoorde die discussie en ik dacht, oh, dat is interessant, daar hou ik wel van. Kijk je naar de context. Maar de context was niet de Bijbel. De context was de lezer. En er werd er gevraagd, ja, maar hoe bedoelt u dat dan? Nou, je moet gewoon leren de Bijbel te lezen en te kijken wat past bij jou. Mannen, heb u vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief heeft gehad? Nou, past dat, past dat bij ons? Nee, dat is te moeilijk, dus dat past niet bij mij. En als je dan zo gaat beginnen. De eenvoudige uitleg van de Heere Jezus als de vraag is van wat moeten we doen? Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Nou, ik denk wel eens, Heere, had u niet wat makkelijkers kunnen geven? Heb God lief boven alles? Maar het woordje alles is dan ook alles. En uw naaste als uzelf? Wat hebben we dan hem nodig, hè? Wat hebben we dan de werking van de geest nodig om ons steeds weer te doen richten op wie hij is. Maar ook je naaste te zien met de ogen van Christus. Hij zag de scharen en hij was met ontferming bewogen. Een ontferming die u en ik niet kunnen dragen. Maar waar we wel van kunnen leren. En steeds vanuit dat woord van God. Blijf het onderzoeken. Blijf het geloven. En blijf u zich daar aan onderwerpen. Samengevat zien we hier dat Paulus verrast is door de terugval van de gelovigen in Galatië. En in hoofdstuk 3 stelt hij 6 vragen waar hij ze mee wakker wil schudden. Maar dan geeft hij een 6-tal schriftuurlijke oud-testamentische argumenten. Waar ze niet omheen kunnen, want die staan geschreven in het woord van God. En hij leert eruit dat een zondaar alleen vrijgekocht kan zijn, verlost kan zijn door het geloof in de Heere Jezus Christus. En niet uit de werken van de wet. En dat dat de wijze is waarop we delen in de zegen die van Abraham. En dat elke andere weg een weg van gebondenheid is. We hebben het net gezongen, halleluja, halleluja. Wat is dat evangelie toch ook een halleluja, blijde boodschap. Zullen we hem daar samen dan ook voor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken dat we deze morgen weer in alle rust en vrijheid, Heere, rondom uw woord mochten samenkomen. Een geopend woord. En Heere, dat is bijzonder, want als we naar de wereld om ons heen kijken, de onrusten die er zijn, in zoveel landen waar mensen aan plunderen zijn, mensen op weg zijn naar een beter leven, maar ook waar verdriet is door overstromingen en alle andere natuurlijke geweld wat er plaatsvindt. En dan zo'n moment van rust te mogen hebben hier. Heer, dat is onverdiend. Maar dat is ook genade van u en daar zijn we u zo dankbaar voor. Maar we zijn u zo dankbaar, Heere, voor de rijkdom van uw woord. Dat het een krachtig woord is tot behoud van een ieder die dat gelooft. Maar het is ook een krachtig woord die ons houdt op de weg die we met de Heere Jezus zijn ingegaan. En wil ons behoeden, Heere, dat wij niet voorop lopen. Maar dat we u, Heere Jezus, als de herder voor ons uit laten gaan. En we willen luisteren naar uw woord, want u zegt mijn schapen horen naar mijn stem. En dat is ook een beeld van een discipel. Die wil het woord niet alleen lezen en overdenken, maar die verlangt ernaar overeenkomstig uw woord ook te leven. Maar wat een genade, Heere, hebben we hierin gelezen. Dat de zegen die u beloofde in Abraham of aan Abraham, dat u ons ten deel is gevallen door het geloof in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Maar we zien ook, Heere, dat we terug kunnen vallen. Dat we toch terugvallen op eigen verdiensten. De wet willen houden en elkaar ook die wet gaan voorschrijven. En daarmee die genade eigenlijk opzij schuiven. O Heere, dan bid ik u zo dat u ons door uw geest en door uw woord, Heere, steeds weer die ogen daarvoor openhoudt. Ons hart daarvoor openhoudt. Onze geest daarvoor openhoudt, zodat we steeds weer mogen zien op die genadeboodschap in de Heere Jezus. En dat het die genade is die ons aanspoort om te leven overeenkomstig uw wil. Niet om behouden te worden, maar juist omdat we behouden zijn. Vader, dank u wel dat we in alle vrijheid dat nog steeds met elkaar kunnen overdenken. En we weten dat ook een land als Nederland, Heere, gaat langzaam toesluiten voor de verkondiging van uw woord. Op vele terreinen van het leven moeten wij ook ons aanpassen. Mag je sommige dingen niet meer zeggen? Mag je als gemeenschap niet meer geloven? Ja, je mag wel geloven als je er maar niet over spreekt, als je het maar binnenshuis houdt. En Heere, wij komen ook voor tijden te staan waarin we keuzes moeten maken. En dan bid ik u dat u ons zo sterk door uw geest, dat we ook dan zeggen, ja, maar dit is wat het woord van God ons leert. Vader, zo bidden we ook voor ons land. We bidden voor onze regering. We bidden, Heere, dat u op een wonderlijke wijze met uw geest daarin werkt. En aan de andere kant, Heere, weten we ook dat heel veel dingen moeten gebeuren. Maar het is de tijd nog niet dat u komen gaat. Maar we weten wel dat het elk moment kan aanbreken. En Vader, tot die tijd bidden we dat we vreugdevol, al is het moeilijk, maar dat we vreugdevol met een halleluja op onze tong en in ons hart, Heere, moedig voortgaan. En laten we daar elkaar dan ook in bemoedigen en ondersteunen, als broeders en zusters. Dat de sterke de zwakkere helpen voortgaan. Vader, dat we als gezin van u, als één lichaam, volmondig, het woord, Heere, durven te doen weer klinken in deze donkere wereld. Vader, zo bidden we voor degenen die ons zo dierbaar zijn, hen die u nog niet kennen. Dat u met uw geest, Heere, in hun werk en hun hart zo week maakt, zodat het zaad van het evangelie daar een ware grond in kan vinden. Een grond wat voorbereid is en dat ze tot geloof en bekering mogen komen. En Heere, u weet wie we daarmee bedoelen. Heere, maar we bidden dat u dat werk voortzet. Dat u dat werk in hen ook uitvoert. Opdat ze, Heere, zo overtuigd worden dat ze haast niet anders kunnen dan te zeggen, en ik geloof. Dank u wel dat geloof rechtvaardigt. Dat dat een waarheid is, Heere, die nog steeds vaststaat als een huis. Heere, zegen in ieder van ons, ook voor de komende week. Heere, zegen ons met uw liefde en genade. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen.